Dus ze gaan bij een abortuscentrum staan. En daar gaan ze dan biddend en met flyers gaan ze proberen om dan die moeders die naar zo'n centrum toe gaan op andere gedachten te brengen. En dan kom je erachter dat het helemaal niet ging zoals je die ochtend had verwacht. Maar je had ervoor gebeden. Je was zo vol van Gods geest. Want hoe kun je nou toch nog de volgende dag op je werk verschijnen? Nou, nogmaals een heel goedemorgen. Zoals ik al zei, we zijn aangekomen. We zijn wat laat aangekomen, want er bleek een wegopbreking te zijn. Maar we zijn er. En ik zat in de auto te denken, en dat is natuurlijk ook wel weer mooi, want ik ben dan zo van de week bezig geweest met de woordverkondiging. En iedere keer kwam bij mij omhoog, het gaat niet altijd zoals je wil dat het moet gaan. En we waren onderweg naar Sneek. En het ging niet helemaal zoals we wilden dat het zou moeten gaan. We kwamen 3 kwartier later aan dan gepland. Maar dat geeft niet, want we zijn er. En de Heer is er alle tijd bij geweest. Nou, zoals ik al zei, ik wil straks met u lezen Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En daaraan vast Matthäus 25, vers 35 tot en met 40. Maar ik zou eerst de woordverkondiging aan de Heer willen opdragen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we de gelegenheid weer hebben en het voorrecht hebben, Heer, om weer bij elkaar te komen in uw wonderbaarlijke naam, in de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we het goed hebben met elkaar, Heer, dat we in alle vrijheid ook uw naam mogen belijden, dat we uw woord mogen openen, dat we lof mogen zingen. Heer, we bidden dan ook zo voor deze verkondiging, voor deze woordverkondiging. Wilt u toch ook geven dat het de woorden zijn van uw geest die mogen klinken. Heer, dat alles wat niet tot uw eer is, dat ook weer snel vergeten mag worden. En dat we opgebouwd en bemoedigd naar huis toe mogen gaan. En vooral, Heer, dat uw naam erdoor groot gemaakt mag worden. Dat willen we u bidden om Jezus wil. Amen. Goed zo. Nou, Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Ik spring er een klein beetje middenin. We hebben net Pasen achter de rug. En met Pasen vieren wij het grootste wonder. Ik zeg eigenlijk, er zijn 2 enorme grote wonderen die we kunnen navertellen. De eerste, dat is de schepping. En de tweede is de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En de Heer Jezus was opgestaan. De dames, de vrouwen waren op de zondagochtend waren ze naar het graf toegegaan. En ze troffen het graf leeg aan. Helemaal overweldigd. Waar is onze Heer? Waar is zijn lichaam? En ze kwamen terug bij de discipelen met de boodschap dat ze een verschijning van engelen gezien hadden. En dan lezen we in dat stukje dat de discipelen eigenlijk zoiets hadden van ach, kletspraat. Laat die vrouwen maar een beetje praten. Maar Simon, die is naar het graf toegerend en die trof het graf aan zoals de vrouwen hadden gezegd. En dan beginnen we in Lucas 24, vers 13 tot en met 35 met 2 mannen die het ook niet meer zo heel erg zagen zitten. Ik begin te lezen. En zie, 2 van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is iets meer dan 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dat voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? De een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazareër, die een profeet was, machtig in werken en woorden van God, voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, hebben ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook aan, zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar zij zagen hem niet. En hij, de Heer Jezus, zei tegen hen, O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat er in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En dan gaan we naar de volgende tekst. En die gaat over uit Matteüs 25, vers 35 tot en met 40. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en u gastvrij onthaald? Of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Nou, twee teksten die zo op het eerste gezicht niet zo heel veel raakvlak lijken te hebben met elkaar, maar ik zal straks voor u proberen om die teksten bij elkaar te brengen. Maar eerst maar eens over dat eerste stuk. We zien, de Heer Jezus was opgestaan uit het graf. Halleluja. Maar de mensen konden het nog maar niet goed zo. Ja, die konden dat niet erg geloven. De vrouwen getuigden ervan. En hadden zelfs engelen gezien. Sommige mannen hadden het graf precies zo aangetroffen, zoals de vrouwen dat ook al gezegd hadden. Maar ja, waar is hij dan? Ze zien hem niet. En dat terwijl ze al hun hoop op hem gesteld hadden. Heer Jezus zou immers Israël gaan bevrijden. Hè? En ze hadden het eigenlijk allemaal best mooi uitgedacht, hoor. Of in ieder geval, we weten dat het ze zo vanuit de Joodse traditie geleerd zou worden. De handel en de wandel van de Messias, van de Redder, was eigenlijk al keurig zo uitgelegd in het onderwijs van de Joden. Ze hadden het allemaal al mooi uitgedacht. Zo gaat de Heer Jezus het doen. Zo moet het gaan. Maar het ging allemaal helemaal anders. Grote teleurstelling. Grote teleurstelling. Jaren geleden, u weet hè, ik houd van anekdotes. Jaren geleden heb ik het voorrecht gehad dat ik theologie mocht studeren. We zijn toen als gezin een jaar in Engeland geweest. Fantastisch om zo dag in dag uit met Gods woord bezig te zijn. En voor een studie theologie in Engeland moet je essays schrijven. Hier in Nederland doen we examens vaak. In Engeland moet je stukken schrijven. En dan moet je mee worstelen met die onderwerpen. En ik had ook een vak dat heette ethiek. Dan ga je nadenken over van, nou, wat is goed, wat is niet goed. En vooral in hele moeilijke situaties, hoe moeten we daar dan mee omgaan als christen? En ook voor ethiek mocht ik een titel uitkiezen. Want we kregen vaak de keuze uit verschillende titels. Dus je had niet zo van, nou, de leraar geeft jou één titel en daar moet je over schrijven. Nee, je kreeg er verschillende. En ethiek is een moeilijk vak. Niet zozeer omdat je denkt van, nou, ik weet niet wat goed of fout is. Maar je krijgt soms moeilijke vraagstukken. Maar goed, zonder al te veel nadenken heb ik toen de titel gekozen. En die ga ik even voorlezen in het Nederlands. Want ik dacht, dat klinkt interessant. En de titel luidde als volgt. De heiligheid van het leven is in christelijke ogen een absolute waarde die niet geschonden mag worden. En dan als subtitel, kan of moet men deze verklaring toepassen op abortus? En ik dacht, laten we eens even een luchtig onderwerp pakken. Nou, dat was een vergissing. Ik zal het eerlijk zeggen, dit is de moeilijkste kwestie geweest die ik tot dan toe echt op mijn bordje had gehad. Niet omdat ik geen vast idee heb over het hele fenomeen abortus, daar ben ik eigenlijk heel duidelijk over voor mezelf. Maar ja, nu moest ik daar een diepgaand werkstuk over schrijven. En het kwam heel dichtbij. Mijn vrouw en ik waren toen op dat moment ook al gezegend met 4 eigen kinderen. En dan komt zo'n onderwerp zo dichtbij, vooral als je erin duikt. Dan denk je, ach, wat een ellende. En ik zal het maar eerlijk zeggen, ik heb ermee geworsteld. Ik heb letterlijk gehuild achter mijn laptop dat ik ermee bezig was. Ik ben boos geweest. En ik heb het meer dan eens ook uitgeroepen in gebed naar de Heer. Wat een naar onderwerp heb ik gekozen. Wat een enorme teleurstelling dat het onderwerp van abortus nog steeds zo actueel was toen en vandaag de dag nog steeds is. Wat een teleurstelling dat we dit toch nog steeds moeten bevechten. Ik heb toen meer dan eens gedacht, nou, was het toch handiger geweest als ik die andere titel had gekozen. Bijvoorbeeld een titel over slavernij. Ook slavernij is vandaag de dag nog heel actueel. Dat vergeten we wel eens. Maar in de slavernij hebben we in ieder geval wat hoogtepuntjes, wat lichtpuntjes. Hè? We zien bijvoorbeeld in voorgaande eeuwen zien we enorme godsmannen. En ook vrouwen overigens die opstonden voor de rechten van de mens. En bijvoorbeeld het hele slavenhandel begonnen te bevechten. Ik noem een naam als de Engelse William Wilberforce, die krachtig door Gods geest echt geïnspireerde toespraken hield. Mensen achter zich wist te krijgen. Er was een hele groep om hem heen hoor. Maar hij was echt wel een beetje het boegbeeld, zeg maar. Hij deed het niet alleen. Maar zijn naam komt altijd in de geschiedenis naar voren. En we zien dat ondanks heel veel tegenslagen, want die man die heeft het ontzettend zwaar gehad, zien we dat nog tijdens zijn leven in 1807 een verbod kwam op slavenhandel. Slavenhandel werd illegaal gemaakt. Wat een overwinning. Heer, wat geweldig. Halleluja. En dan was het toch makkelijker geweest als ik daar nou toch eens een essay over zou schrijven. Maar nee, soms dan denk ik dan wel eens niet zo heel erg lang bij mezelf na. En ik kwam dus met de vraag, Heer, als dit bij de slavenhandel kon gebeuren, waarom hebben we dit dan toch nog niet bij abortus kunnen bereiken? Hoe is dat? Heer, Gaat het u niet aan het hart? Nee, natuurlijk gaat het de Heer aan het hart. Maar dat maakte mij zo moedeloos. Ik weet niet of u daar een voorstelling bij kunt maken. Maar je kunt er moedeloos van raken. Je kunt er zelfs het gevoel van krijgen. Ik ga niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik begin wel helemaal opnieuw. Nou, waarom schets ik nou dit beeld? Want het is een beetje een dramatisch beeld zo op de zondagochtend. Hè, dan komt u hier en denkt, we gaan lekker opwekking zingen. We gaan de Heer prijzen, halleluja. En dan staat hier die broeder en die staat dan over zo'n zwaar onderwerp te praten. Nou, laten we nog eens naar onze twee broeders uit de Bijbel kijken. Uit het eerste stuk dat ik gelezen heb. Kleopas en zijn vriend. Ik weet niet wat de naam is van zijn vriend. Kleopas en zijn vriend, dus dat is ook onze vriend. Het is ook een broeder geweest. En zij waren in Jeruzalem. De stad waar alles ging gebeuren. Daar ging het gebeuren. Daar zou de Messias eindelijk de troon van David bestijgen. Hè? Daar zou de opstand tegen de Romeinen beginnen. Daar gaan we aan de gang. Het gebeurde niet. Het tegenovergestelde leek te gebeuren. Alles leek eigenlijk nog wel veel erger te worden dan voorheen. De vrouwen hadden wel getuigd, de vrouwen hadden het wel gezegd. Maar ja, zoals ik al eerder zei in vers 11, nog voor dit stuk wat we gelezen hebben, werd eventjes zo doodleuk opgeschreven. En hun woorden leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. Wel mooi trouwens, hè, dat de Heer, onze schepper, vrouwen koos om als eerste een getuige te zijn in die cultuur, in die tijd. De stem van de vrouw werd niet gehoord. En toch koos de Heer vrouwen uit om als eerste dat getuigenis te geven. Geweldig. Maar hun woorden, de woorden van de vrouwen leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. En Kleopas en zijn vriend namen eigenlijk maar het besluit om de plaats waar alles moest gebeuren, waar ja, ze de hoop op hadden gevestigd, achter zich te laten. En dat is nou juist hoe ik me ook voelde toen ik dit essay schreef. Ik wilde eigenlijk weg uit dat hele debat. Ik wilde eigenlijk als zo'n klein jongetje met zijn vingertjes in zijn oor staan en ogen dicht en la 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 roepen. Ik ben er niet, ik hoor het niet, ik zie het niet, ik ga hier weg. Weg van de plaats waar het gebeurde. Want het ging eigenlijk dat ik me bezig hield met dat onderwerp helemaal niet zo als ik wilde dat het zou gaan. Het ging voor geen meter. Nou, Kleopas en zijn vriend beslisten om terug te gaan naar huis. Of in ieder geval naar een plaats waar ze, want ik weet niet of ze daar nu woonden, maar ze wilden in ieder geval naar een plaats waar ze mogelijk minder geconfronteerd zouden worden met de teleurstellingen. En dat zien we vandaag de dag ook veel gebeuren. Dat gevoel in ieder geval. We zien ook bij mensen die daar zijn waar het moet gebeuren, maar we zien dat ze teleurgesteld raken, ontgoocheld. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen die we de wakers noemen. Dit zijn mensen die zijn bezig met pro-life en die gaan dan daar naartoe waar het moet gebeuren. Ze gaan bij een abortuscentrum staan en daar gaan ze dan biddend en met flyers gaan ze proberen om dan die moeders die naar zo'n centrum toe gaan op andere gedachten te brengen. Die broeders en zusters die staan daar waar zij hopen dat het gaat gebeuren. En het gebeurt ook regelmatig hoor. Eventjes tussendoor. We horen regelmatig wonderlijke getuigenissen van vrouwen die zeiden, ach, ik wist niet dat er hulp was. En die kwamen tot inkeer en die hebben zich laten helpen en dat is fantastisch. Maar heel vaak gaat het niet zo. Deze dappere broeders en zusters gaan, zoals ik al zei, biddend en verwachtend te werk. Maar we hebben in de afgelopen 2 of 3 maanden ook gezien dat het wat minder fortuinlijk ging. Ik heb me er een beetje over kunnen opwinden, maar ik heb er zo over gelezen. Maar zo was er in begin april een zuster die daar stond met haar flyers. En ik zal u eerlijk zeggen, als ik dan die zusters zie, want het zijn meestal zusters die er staan, broeders overigens ook, maar dat zijn echt, als je ze ziet, denk je, nou, die heeft een, die moet je even een knuffel geven. Dat zijn van die lieve vrouwen die echt bereid zijn om een arm om iemand heen te slaan. Die staat daar. En de politie kwam naar haar toe, de Utrechtse politie. En ze zegt, en die zeiden, mevrouw, u moet hier weggaan. Maar die vrouw die wist, nee, want hier gebeurt het. Hier moet ik zijn. Ze ging niet weg. Nou, ze werd aangehouden. Ze werd op straat gefouilleerd. Dus onderzocht. Hoe vernederend kan dat toch wel niet zijn? Je ziet daar zo'n christelijke vrouw met flyers. En je denkt, nou, ik mag haar wel eens even fouilleren. Want voor hetzelfde geld heeft ze wel zo'n mes op zak. En ze werd meegenomen en ze moest in een politiecel, de bovenkleding moest ze uittrekken. Ze kreeg een kleedje om zich heen om warm te blijven. En wat werd er door de politie over gezegd? Ja, dat is nou eenmaal de routine, dat is de procedure die wij moeten volgen, de standaardprocedure. En na een paar uur in de cel werd deze zuster weer vrijgelaten. Wat is dit? En ik kan me zo goed voorstellen dat deze zuster, net als Cleopas en zijn vriend, het liefst teruggingen naar, ging naar haar eigen veilige omgeving. Want het is best wel even confronterend, even schokkend hoor. Dus de politie, hè, kijk, ik ben een man, ik zou het al niet fijn vinden als ik op straat zomaar gefouilleerd zou worden. Maar een vrouw, ik vind het toch wat. En dan in een cel, bovenkleding uit, een kleedje om je heen en na een paar uur word je weer op straat gezet. En dat is het dan. Dat is heel naar. En ik kan me dus zo goed voorstellen dat, wat ik al zei, zoals Cleopas en zijn vriend, dat deze vrouw eigenlijk zoiets had van, ik ga weg. Ik ga terug naar mijn eigen veilige omgeving. Ik wil even niks meer. Nou, eventjes ervan af. Ik weet, en ik heb het gelezen, ik heb het interview ook gelezen, dat deze vrouw gelukkig een hele gemeente om zich heen heeft die voor haar baden haar ook gewoon bemoedigde. Dus die vrouw die is gelukkig niet zo gefrustreerd geraakt als waar ik bang voor was. Maar toch. En deze vrouw was niet de enige. Want 2 weken voor die tijd was ditzelfde gebeurde ook al in Den Bosch. Ook een dame, meegenomen door de politie, in de cel. Want hoe haal jij het toch in je hoofd om flyers uit te delen en mensen te vertellen dat er hoop is en dat er hulp is? Ja, het wordt dan gegooid op dat het verstorend gedrag is. Dus zo lijken de gemeentes dan een beetje een sluiproute te hebben om die mensen bij die abortuscentra weg te houden. Nou, ik weet niet hoe het met u zit. Soms kun je er even helemaal klaar mee zijn. Soms dan heb je even geen zin meer. En dan kan het, ja, dan komt er iemand naar je toe. Misschien iemand die heel dicht bij je leeft of woont of bij jou in de gemeente zit. En dan vraagt, goh, hoe voel je eigenlijk? Je ziet een beetje bedroefd. Dat horen we tegen de Heer Jezus, tegen Cleopas en zijn vriend. Joh, wat kijken jullie bedroefd? En Cleopas loopt met de Heer Jezus op. En wat ik al zeg, de Heer Jezus zegt, goh, waarom ziet u er zo bedroefd uit? En met verbazing kijkt Cleopas naar de Heer Jezus. En hij zegt tegen hem, bent u als enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Hij zegt eigenlijk tegen de Heer Jezus, hij had niet door dat de Heer Jezus was. Zo, bent u echt zo wereldvreemd dat u niet eens in de gaten hebt wat er gebeurd is? Hallo. Heb je niet in de gaten hoe erg het allemaal is? En dat gevoel kan ik ook wel eens hebben. Dat ik bezig was met dat essay. Dat ik me er zo over kon opwinden dat je dan op een gegeven moment, dan lijkt ook op een gegeven moment dat de hele wereld om een bepaald onderwerp draait. En dan zie je andere mensen lachen en dan denk je zo bij jezelf, tjonge, ben je nou echt zo wereldvreemd dat je nog zo, ja, dat is het gevoel wat je kunt hebben. Dat, andersom werkt het ook. Ik weet niet, voor degene die het voorrecht hebben gehad om een kind te ontvangen. Ik weet nog dat ons eerste kindje, Vanja, werd geboren. En we zaten in huis. En we waren zo gelukkig met dat kind. En we doen een gordijn open en we kijken naar buiten. En de hele wereld draait gewoon door. Mensen waren gewoon een hond uitlaten. En je ziet gewoon auto's over de weg rijden. En denk, hè? Maar er is iets fantastisch gebeurd. Mijn kind is geboren en jullie zijn gewoon verder gaan met je ziet, soms heb je het idee dat alles draait om jouw emoties. Nou, het is natuurlijk heel goed dat die mensen gewoon doorgingen. Want ik bedoel, het zat toch wat wezen. Als de hele wereld stilstaat bij iedere baby die geboren wordt. Maar voor je gevoel, hè? Dat werkt twee kanten op. Maar is de Heer Jezus dan wereldvreemd? Nee, absoluut niet. Maar de Heer Jezus loopt met Cleopas mee en zijn vriend. En hij gaat met ze in gesprek. De Heer Jezus heeft alles onder controle. Het ging eigenlijk allemaal precies zoals hij ook gezegd had. Maar tegelijkertijd ging het precies allemaal totaal anders dan dat de discipelen hadden verwacht. Dus er waren hier twee verwachtingen. De Heer Jezus had het wel gezegd, zo gaat het. De discipelen hadden zoiets, wow, dat wordt de troon van David. Dat worden de Romeinen die kunnen ophoepelen. Geweldig, we zien het helemaal voor ons. Ze waren ook al eerder in het verhaal, waren ze hun plaatsjes al aan het verdelen. Hè? Wie een beetje mee mocht regeren met de Heer Jezus, want dat zagen ze wel zitten. Maar de Heer Jezus heeft alles onder controle. En ja, ik heb het dan over dat abortusdebat. En dat heb ik ook als voorbeeld genomen. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat ik er afgelopen weekend of vorig weekend weer mee bezig ben geweest. En het raakte me weer opnieuw. Het kwam eigenlijk door een verhaal die mevrouw en ik van een dame hoorden. En ik denk, ja, ik wil daar toch weer eens mee bezig zijn. En dan ben je er zo mee bezig en dan raakt het je. Maar dit keer, ik was er wel wederom weer verdrietig van, maar dit keer wist ik dat het uiteindelijk allemaal in Gods handen is. Hè, en we kunnen allemaal natuurlijk wel een situatie bedenken waar de dingen waarop we hoopten, waarvan we ook een bepaalde uitkomst hadden verwacht, dat het niet altijd ging zoals we wilden. Hè, het leven is niet altijd eenvoudig. Het leven is soms hartstikke moeilijk. Misschien bent u bijvoorbeeld afgelopen maandag wel uit bed opgestaan, extra vroeg. En je denkt, vandaag gaat het gebeuren. Ik stap een half uur eerder uit mijn bed op. Ik ga bidden. Ik ga mezelf voorbereiden, want je wist het zeker. Maandag zou de dag gaan worden dat je collega alles ging vertellen over de Heer Jezus. Over jouw Heer Jezus, jouw heiland. Jouw redder. Je ging het je collega of je klasgenoot of wie dan ook, of die buurvrouw of buurman. Je ging het vertellen, je gaat het doen. Oh, halleluja, en je bent vol van de Heilige Geest. En je gaat ervoor, want je denkt, zo voel ik me gelijk. Daar moet het gaan gebeuren. Bij die buurman, bij die klasgenoot, bij je collega, bij je klant. Daar gaat het gebeuren. En dan kom je erachter dat het helemaal niet ging zoals je die ochtend had verwacht. Maar je had ervoor gebeden. Je was zo vol van Gods geest. Maar het werkt averechts. Nou, misschien niet averechts, maar het werkt gewoon niet zoals jij had verwacht. Want die collega van jou, die kijkt je aan en die lacht je uit. Sterker nog, hij begint je belachelijk te maken. Die klasgenoot, die kijkt je aan en die begint gelijk mensen om zich heen te verzamelen om jou belachelijk te maken. Hé, maar dat gaat helemaal niet zoals ik het wilde. Het voelt als een nederlaag, als een, ik wil weg hier. Want ik dacht vanmorgen nog, dit is de plek waar ik moet zijn, hier moet het gaan gebeuren. Maar dat gaat allemaal heel anders. Wegwezen. Want hoe kun je nou toch nog de volgende dag op je werk verschijnen? Want ja, die collega is er morgen weer. En volgende week weer. En dan moet je toch mee doen. Of die klasgenoot. Ja, je kunt niet even naar de directeur van je school gaan van nou, dat is een heel vervelend kind. Kan die niet even overgeplaatst worden? Nou, dat zijn van die momenten, denk ik, als u erover nadenkt, dat we ons eigenlijk best wel kunnen verplaatsen in Kleopas en zijn vriend. Weg van hier. En het liefst voorlopig niet meer terugkomen. Je zal daar maar in Jeruzalem gezeten hebben. Je zal je lieveling, de rabbi die jij volgde, die zal je maar zo hebben zien lijden. Zien sterven aan een kruis. Je hebt het toch zelf gezien? Hij werd in het graf gelegd. Ik wilde niks meer mee te maken hebben met het hele Jeruzalem niet. Ik wil niet meer terug. Maar wat zien we gebeuren? En dit is nou toch... Dit is onze Heer Jezus die dit doet. We zien gebeuren dat Jezus met ze meeloopt. Hij kwam ze tegemoet in een teleurstelling. Jawel, een kort moment van vermaning, die we onszelf maar vaak genoeg mogen aantrekken, hè? Waar hij zegt, oh onverstandige en trage van hart. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben wel eens wat traag. Soms traag van begrip, maar ook wel eens traag van hart. Maar daarna komt dan de bemoediging. Jezus vertelde Kleopas en zijn vriend dat alles precies zo was gegaan zoals God het gepland had. Al die tijd was God had God de controle. God wist waar hij mee bezig was. Is dat niet fantastisch? Dus wij hebben geen flauw idee soms. Wat doe ik hier eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Maar God heeft de ultieme controle. En dat is ook wat ik, als ik dan toch weer even terug mag gaan naar mijn essay schrijven, dan zou je kunnen zeggen, nou, daar heb je geleerd om mooie Engelse woorden te gebruiken. In Engeland vinden ze het ook heel belangrijk dat je heel moeilijke woorden gebruikt. Dus op een gegeven moment begon ik ook gewoon in de wandelgangen met moeilijke woorden te praten, want dat is dan wat je leert met schrijven. Nee, daar gaat het dan uiteindelijk niet om. Dus dan zou je zeggen, nou, dan heb ik geleerd hoe ik de kwestie goed uiteen kan zetten. Ja, dat heb ik ook wel geleerd, maar ten diepste heb ik geleerd dat ik de dingen niet altijd heel duidelijk zie. Dat ik soms een bepaalde blindheid over me heb. Maar dat ondanks onze eigen blindheid, de Heer alles onder controle heeft. En dat we Hem ten volle mogen vertrouwen. Dat is ten diepste wat ik geleerd heb van het schrijven van dat soort essays. En ik denk dat dat een heel waardevolle les is. Als we beseffen dat de Heer Jezus, dat het de Heer Jezus is die alles onder controle heeft, dan mogen we met die wetenschap ook verder gaan. En zo mogelijk, en zo de Heer wil, teruggaan naar de plaats waar het moet gaan gebeuren. Ik weet niet wat uw plaats is. Ik weet niet wat jouw plaats is. Maar de Heer heeft een plaats waar hij je wil hebben. En dat besef zagen we bij Kleopas en zijn vriend toen ze zagen hoe de Heer Jezus het brood brak. De Heer Jezus, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft, maar het was waarschijnlijk een trademark van de Heer Jezus, want ze herkenden hem gelijk. Wauw! En wat zeggen ze dan? Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Ja! Want het was wel iets, hè? Want hij liep naast hen en ze herkenden hem niet. Maar toen hij de schriften opende en de profeten begon uit te leggen, brandde hun hart. Wauw! Direct keerde Kleopas en zijn vriend terug naar de plaats waar alles moest gebeuren. Jeruzalem. Meer dan 11 kilometer. 11 kilometer lopend bergopwaarts. Maar daar horen we ze niet over. En ik heb op Madagaskar heel wat kilometers naar dorpen moeten lopen. En dan kan ik u vertellen, bergopwaarts is vervelend lopen. En daar word je moe van. En Kleopas en zijn vriend, die hadden de Heer Jezus al uitgenodigd, terwijl de avond al aan het vallen was. Maar nu hadden ze gezien dat Jezus werkelijk leefde. Dus ze gingen terug waar het allemaal moest gaan gebeuren. Jeruzalem, 11 kilometer bergopwaarts, zwaar. Maar je hoort ze er niet over. Want hun hart was brandend. En dat brandende hart gaf hun benen echt vernieuwde kracht. Want Jezus leeft. En hij heeft alles in de hand. Ook al zien wij het niet. Ook al merken we het niet. Met de Emmausgangers mogen wij, denk ik ook, want zo noemen ze, de Emmausgangers, Cleopas en zijn vriend, mogen wij ook zeggen, denk ik, dat we het niet altijd snappen. Of zal ik het maar bij mezelf houden, want misschien zit er onder u wel iemand die zegt, nee, ik snap het allemaal prima. Ik heb het allemaal 100% op een rijtje. Nou, ik niet. En dan probeer ik al sinds mijn bekering, dat is denk ik nou sinds mijn 19e zo'n beetje, probeer ik het altijd helemaal 100% te snappen. Want ik ben zo'n man die wil precies weten hoe dat dan in elkaar steekt. En dan denk ik, dan ga ik eens eventjes uitzoeken. En dan ga ik eens even alle precieze antwoorden geven. En dan denk ik, man, ik snap er nog steeds niks van. Maar wat ik begrijp, is dat de Heer Jezus de ultieme controle heeft. Er gebeurt niets zonder dat hij ervan af weet. Niets. Dus wanneer niemand naar je boodschap lijkt te willen luisteren, of sterker nog, soms als de dingen er alleen maar erger op lijken te worden, dat gebeurt soms ook. Maar soms ook als het gewoon lijkt alsof alles bij het oude blijft. Je gaat elke zondag naar de kerk. Je probeert de getuige te zijn op je werk. Je probeert de getuige te zijn op school. Maar het lijkt allemaal maar elke dag weer opnieuw te gaan. Het blijft bij het oude. Je denkt van, waar doe ik het eigenlijk voor? Maar weet dan dat de Heer erbij is. Het kan heel frustrerend zijn. Maar geef het over aan de Heer. Nou, de meeste van u zullen misschien weten dat wij als zendeling op Madagaskar werken. En dan krijg je de meest fantastische vragen. Ik heb er heel wat verschillende vragen voorbij horen komen. We waren er nog maar koud een half jaar. Ik sprak de taal nog niet en de eerste vraag was al, heb je al gepreekt? Ik sprak de taal niet eens. Heb je al gepreekt? Nou nee, ik heb nog niet gepreekt. Ik weet hoe ik goedemorgen moet zeggen inmiddels. En dan ben je wat later in het werk. Dan krijg je vragen van, hoeveel mensen heb je dan gedoopt? Nou, ik heb eigenlijk geen mensen gedoopt. En als het zich voor gaat doen, dan laat ik dat liever aan de lokale christenen over. Of een andere vraag, welke had ik opgegeven? Oh, hoeveel nieuwe kerken zijn er dankzij jou gesticht? Dat weet ik niet. Want er zijn ook nog andere broeders en zusters die daar werken. Dus ik weet niet of dat nou per se komt omdat ik het evangelie heb verkondigd. En het zijn dan allemaal van die vragen. Wat zijn dan jouw vruchten? Jurgen, wat zijn je vruchten van je zendingswerk? Die heb ik ook voorbij horen komen. Toch wel dat mensen het evangelie hebben gehoord. Ik vind het soms zo ontzettend moeilijk, die vragen. Want ik kan wel allerlei antwoorden gaan bedenken, maar dat voelt niet alsof het eerlijk is. Want er zijn ook andere christenen bezig om God te dienen. Dus hoe kan ik nou zeggen dat, nou, dat wat daar gebeurd is, dat is echt helemaal mijn vrucht. Dat laat ik liever aan de Heer over. Ik weet het dus niet altijd. En ik zie het ook niet altijd. Ik ben ook wel eens gefrustreerd. En ik zal u eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens het gevoel dat het bij andere zendelingen altijd veel beter gaat dan bij mij. Op een of andere manier heb ik altijd, nou niet altijd, maar bij sommigen heb ik dan het idee van, nou wauw, die lijken wel altijd daar te zijn waar het gebeurt. Mensen komen tot bekering. Daar hoor je dan dat er 1000 mensen het woord hebben gehoord. En ik zit hier in een hutje met 3 mensen. Ik heb altijd het idee dat een ander het dan toch weer beter doet dan ik. Het is soms misschien ook wel de berichtgeving, hè. Maar dat kan soms zo werken. Misschien moet ik dan de plaats gaan verlaten. Even naar een wat meer ontspannen plek. De plaats waar ik toch, of waar wij als gezin toch naartoe geroepen waren. Moet ik die misschien verlaten? Want soms dan voelt het wel eens een beetje zo. Want ik hoopte toch dat ik er vele wonderen zou zien. Je hoopt dat je ergens heen gaat en dat het... Hè, daar komt de blanke Europeaan en die gaat het evangelie verkondigen. En halleluja, de mensen denken, kijk wat hij heeft, dat wil ik ook. En nu gaan we Jezus volgen en het blijft dan uit. Ja, dat is soms wel eens... Dat zijn die wensen die je hebt. Maar nee, wat heb ik geleerd? Jezus is Heer. Hij heeft het overzicht. En wij moeten gewoon doen wat hij van ons vraagt. En dat is hem volgen. We mogen hem volgen. En als dat betekent, je moet je studie afmaken. Maak je studie af, maar wees ook in je studie een volgeling van Jezus. Als je een bedrijf hebt, run je bedrijf op een godsvruchtige manier. Zoals Jezus wil dat je dat doet. Sta in het leven omdat je een volgeling bent van Jezus. Niet omdat je nou eenmaal maar moet leven. Nee, we zijn een volgeling van Jezus in alles. Dat betekent dus ook dat als je inderdaad maandagochtend jezelf voor schut moet zetten op de werkvloer omdat je je collega wilt vertellen over Jezus, so be it. Jezus is Heer. En nu komen we bij die laatste, die tweede tekst die ik heb gelezen met jullie. En dit was eigenlijk waarvan je dacht van, goh, die teksten leken eigenlijk niet helemaal met elkaar in overeenstemming te zijn. Hè, we zien daar worden de volgelingen, die worden neergezet als de schapen, zeg maar. Of nee, als de dienaren van de koning. Ik wou zeggen schapen, de dienaren van de koning. En die koning die zegt, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Hoe is onze houding in alles wat we doen? Vertrouwen we dat de Heer Jezus de controle heeft en doen wij het goede, dat wat onze hand vindt te doen? He? Dus als iemand honger heeft, naar het evangelie bij wijze van spreken. Laat ik het maar eventjes vergeestelijken. Kan ook letterlijk zijn hoor. Maar stel, iemand heeft honger naar het evangelie. Ga je dan die persoon voeden? Als iemand het levende water wil drinken. Wijs je hem dan naar de juiste bron, de Heer Jezus. Laten we ook even zeggen, in letterlijke zin betekent dat dus ook dat we soms mensen echt moeten helpen. Niet iedereen heeft het zo goed. En soms ook wel eens heel eng, als er iemand echt onderdak nodig heeft. Ja, dat is een spannend dingetje. Want wie haal je in huis? Maar we mogen het doen in afhankelijkheid van de Heer. Hij gaat verder, ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Kent u een broeder of zuster? Dat zijn christenen trouwens. In een ziekenhuis. En u hebt tijd, ga eens op bezoek. Maar misschien ook bij die zieke buurvrouw. Of die zieke buurman die nog eigenlijk nooit naar de kerk gaat. En misschien eigenlijk helemaal geen kinderen heeft die op bezoek willen komen. Ja, wat maakt het uit? Ga er even heen. Wees een volgeling van Jezus. Ach, maar Heer, ik heb geen flauw idee. Ik ging naar die buurvrouw en ik dacht, nou, dan ga ik thee voor de zetten. Misschien iets, een warm kruikje maken, want dat arme mens voelt zich zo beroerd. Maar ze wilde niks over u horen. Ik was toch naar die plek toe gegaan waar het moest gebeuren, maar nou gebeurt er niks. Ja, maar hou even. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij moeten gaan. Wij moeten Jezus volgen. En Jezus heeft het overzicht. En dan kun je zeggen, ach, wanneer hebben wij u dan als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of wanneer was u ziek? Of wanneer zat u in de gevangenis? En wanneer zijn wij dan bij u op bezoek geweest? We hebben geen flauw idee. Soms dan denk je, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Maar de Heer Jezus zegt, ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Wij mogen Jezus dienen. Wij mogen opzien naar hem. We mogen gaan naar die plek waar het gebeuren moet. En dat houden we alleen vol als we ons beseffen dat de Heere Jezus degene is die het onder controle heeft. Hij is degene met het overzicht. Wij zijn soms blind. Wij zijn soms onverstandig, zegt de Heer. En traag. Maar hij heeft het overzicht. Laten we dan net als Kleopas en zijn vriend met hernieuwde moed en een brandend hart deze week ingaan. Ik weet niet wat u te wachten staat morgen. Misschien niet zo heel veel bijzonders. Maar laten we ons uitstrekken naar de Heer Jezus. En met een brandend hart dienend deze week ook ingaan. Terug naar ons werk. Terug op de hoek van de straat met flyers. Terug in het debat. Terug naar de plaats waar het moet gaan gebeuren. Want we hebben één wetenschap en dat weten we zeker. Jezus leeft en hij is erbij. Hij heeft controle en we mogen ons vertrouwen op hem stellen. En als we getrouwd zijn, getrouwd, nou dat zou je ook mooi kunnen zeggen. Als we getrouw zijn aan zijn woord, dan mogen we, net als de gelijkenis die we zojuist door hebben genomen, uiteindelijk verbaasd zijn over het werk dat hij toch maar door ons heen kon doen. Wij moeten getrouw zijn. Jezus doet de rest. We hebben een machtige Heer. Hij is opgestaan. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En er is niets, maar dan ook helemaal niets wat hij niet onder controle heeft. Hij is Heer der Heren, Koning der Koningen. Amen.